Onze hulp is in de naam des Heren, Heren, die de hemel en de aarde gemaakt heeft, die trouwen houdt tot in der eeuwigheid en die nooit laat varen het werk dat zijn hand begon. Genade, vrede en barmhartigheid worden u bij de aanvang geschonken, of rijkelijk vermenigvuldigd van God de Vader en van Jezus Christus de Heere in de gemeenschap des Heiligen Geestes. Amen. Gemeente, met droefheid maakt de kerkenraad bekend dat in de leeftijd van 78 jaar is overleden Janna Luberta van Engelen Buitenhuis, echtgenote van Gerrit van Engelen. Donderdagmorgen om 10:00 zal er een rouwdienst gehouden worden in ons kerkgebouw, waarna aansluitend de begrafenis zal plaatsvinden op de gemeentelijke begraafplaats aan de Van Oortstraat in Nunspeet-West. Woensdagavond van 7:00 tot 8:15 is er gelegenheid om de familie te condoleren in een van de zalen van ons kerkgebouw. In verband met dit sterfgeval zingen wij nu Psalm 103, daarvan het 8e vers, gelijk het gras is ons kortstondig leven, gelijk een bloem die op het veld verheven, wel sierlijk pronkt, maar krachtloos is en teer. Wanneer de wind zich over het land laat horen, dan knakt haar steel, haar schoonheid gaat verloren. Men kent en vindt haar standplaats zelfs niet meer. Psalm 103 en daarvan het 8e vers. Gemeente, uit Gods heilig en dierbaar woord zal u een gedeelte worden voorgelezen dat u vinden kunt in het heilige evangelie naar de beschrijving van Johannes, daarvan het 21ste hoofdstuk en daarvan de eerste 8 versen. Wij herzeggen nu Johannes 21, de versen 1 tot en met 8. Toch stellen wij ons vooraf onder de tucht van de heilige wet des Heren, waarna wij zingen uit Psalm 119, vers 35, het hoogmoedig volk dicht leugens tegen mij, doch ik bewaar van harte uw bevelen en wat er verder volgt.
Toen sprak God al deze woorden, zeggende: Ik ben de Heere uw God, die u uit Egypteland, uit het diensthuis uitgeleid hebt. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, noch enige gelijkenis maken van hetgeen dat boven in de hemel is, noch van hetgeen dat onder op de aarde is, noch van hetgeen dat in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, noch hen dienen, want ik, de Heer uw God, ben een ijverig God, die de misdaad der vaderen bezoekt aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten, en doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heeren uw Gods niet ijdelijk gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdelijk gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat gij dien heiligt. 6 dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen, maar de zevende dag is de Sabbatdag des Heeren uw Gods. Dan zult gij geen werk doen, gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en alles wat erin is, en hij rustte ten 7e dagen. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde denzelven. Eer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u, de Heere uw God, geeft. Gij zult niet doodslaan, gij zult niet echt breken, gij zult niet stelen, gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren uw naasten huis, gij zult niet begeren uw naasten vrouw, noch zijn dienstknecht, noch zijn dienstmaagd, noch zijn os, noch zijn ezel, noch iets dat uw naasten is.
Thank you.
Wij lezen nu Johannes 21, de eerste 8 versen. Na deze openbaarde Jezus zichzelf en wederom de discipelen aan de zee van Tiberias. En hij openbaarde zich aldus. Er waren tezamen Simon Petrus en Thomas, gezegd Didymus, en Nathanael, die van Cana in Galilea was, en de zonen van Zebedeus en twee anderen van zijn discipelen. Simon Petrus zeide tot hen, ik ga vissen. Ze zeiden tot hem, wij gaan ook met u. Zij gingen uit en traden terstond in het schip, en in die nacht vingen zij niets. En als het nu morgenstond geworden was, stond Jezus op de oever. Doch de discipelen wisten niet dat het Jezus was. Jezus dan zeide tot hen, kinderkens, hebt gij niet enige toespijs? Zij antwoordden hem, nee. En hij zeide tot hen, werpt het net aan de rechterzijde van het schip, en gij zult het vinden. Zij wierpen het dan, en konden dezelfde niet meer trekken vanwege de menigte der vissen. De discipel dan, welke Jezus lief had, zeide tot Petrus, het is de Heere. Simon Petrus dan, horende dat het de Heere was, omgordde het opperkleed, want hij was naakt, en wierp zichzelf in de zee. En de andere discipelen kwamen met het scheepje, want ze waren niet ver van het land, maar omtrent 200 ellen, slepende het net met de vissen tot zover.
Gemeente, de tekstwoorden voor deze morgen zijn de u voorgelezen versen uit Johannes 21. Johannes 21, de versen 1 tot en met 8, waarvan we nu alleen het eerste vers aan u voorlezen. Na deze openbaarde Jezus zichzelf wederom de discipelen aan de zee van Tiberias en hij openbaarde zich aldus. Gemeente, schrijven wij onder deze tekstwoorden het weerzien in Galilea. Het weerzien in Galilea. We letten op een drietal gedachten. In de eerste plaats na een tijd van wachten. In de tweede plaats tot een onvergetelijke les. En in de derde plaats met een troostvolle openbaring. Dus het weerzien in Galilea. In de eerste plaats na een tijd van wachten. We kunnen dat afleiden uit de versen 1 tot en met 3. Waar Simon Petrus zegt, ik ga vissen. En de andere discipelen zeggen, wij gaan ook met u. Onze tweede gedachte tot een onvergetelijke les. De versen 4 tot en met 6. De boodschap die zij zo nodig houden in hun persoonlijke leven. Maar die ze ook nodig hebben in hun ambtelijke leven. Werpt het net aan de andere zijde. En gij zult vinden. En onze derde gedachte met een troostvolle openbaring. De versen 7 en 8. Johannes is de eerste die het mag opmerken. Het is de Heere. En hij vertelt het aan Simon Petrus. En Simon Petrus, jongens en meisjes, stapt zo overboord in het water naar de Heere toe. Na deze openbaarde Jezus zichzelf. Gemeente, wij vervolgen de geschiedenis van Simon Petrus en de Heere Jezus Christus in de weg van het lijden, maar ook in de weg van de verhoging. En opnieuw zeggen we, het gaat niet om Simon Petrus, maar het gaat om het werk des Heren in Simon Petrus en voor Simon Petrus. En dat blijkt ook hier weer, dit hoofdstuk begint na deze openbaarde Jezus zichzelf. Het gaat niet om die vissen, jongens en meisjes. Het gaat er niet om dat de Heer Jezus voor beleg zorgt straks. Nee, het gaat om een openbaring van de Heer Jezus zelf. In het hart van zijn discipelen. Dat is de boodschap van de preek. Dat hebben wij nodig. En dat gebeurt hier bij de zee van Tiberias. En wat is openbaren? Openbaren is iets bekendmaken wat verborgen was. Dat mag hier gebeuren. De Heere Jezus openbaart zijn heerlijkheid. Een heerlijkheid die zij in het eerst niet zagen. Gemeente, de Heere Jezus moet geopenbaard worden. Hij moet zelfs in het leven van zijn kinderen soms ook weer opnieuw geopenbaard worden. En dat is een boodschap die in onze tijd bij veel mensen op verzet stuit. Want zij zeggen, we kennen toch de Heer Jezus al uit de Bijbel, je hoeft dat alleen maar aan te nemen. Nee, de Heer Jezus moet geopenbaard worden. Dat is het werk van de Heilige Geest. En hoe gaat dat dan, zegt iemand? Nou, laten we bij de schrift blijven. We hebben het gezien uit het leven van Abraham, hoe dat gegaan is. En we zien het ook hier weer, hoe dat nu gaat, in een nadere weg in het leven van de discipelen. Na deze openbaarde Jezus zichzelf. Dat gebeurt trapsgewijs, niet ineens. En dat gebeurt ook door zijn goddelijke deugden. Bij Nathanael, jongens en meisjes, was het zijn alwetendheid. Hij zei tegen Nathanael, ik ken u al toen u onder de vijgenboom was. Hij laat iets voelen van zijn goddelijke alwetendheid. Dat gebruikt de Heer Jezus om zich aan Nathanael te openbaren. En hier zullen we straks zien, is het de almacht van de Heer Jezus. Die hij gebruikte om zich opnieuw aan zijn discipelen te openbaren. Want ja, hij openbaart zich hier wederom. Judas, niet de Iscariot, had gezegd, Heere, wat is het dat gij uzelf aan ons wilt openbaren en niet aan de wereld? De Heer Jezus openbaart zich niet aan de wereld. Hij openbaart zich aan zijn kinderen. Hij openbaart zich aan zijn discipelen. Het staat zo mooi in Psalm 25, de berijmde psalm. Het heilgeheim wordt aan zijn vrienden, na zijn vreeverbond, getoond. De Heer Jezus heeft wel gewandeld onder het Joodse volk. En hij wandelt ook vanmorgen in het midden van onze gemeente, tussen de rijen door als het ware, in het gewaad van zijn woord. Maar nodig is dat hij zich openbaart door zijn woord en door zijn geest. Er zijn hier in Galilea 7 discipelen bij elkaar. Het is ook de 7e verschijning. Ja, zult u zeggen, maar er staat in dit hoofdstuk dat het de 3e keer is dat de Heer Jezus zich aan zijn discipelen heeft geopenbaard. Ja, het is voor de 3e keer aan de discipelkring. De eerste keer op de eerste dag der week van de opstanding, zonder Thomas. De 2e keer een week verder met Thomas. En hier de 3e keer aan deze 7 discipelen bij de zee van Tiberias. Het is niet een persoonlijke verschijning, maar een gezamenlijke verschijning. En daarom wordt die verschijning waar we met Pasen bij stilgestaan hebben, hier niet meegeteld. Die verschijning aan Simon Petrus was een hele persoonlijke. En deze verschijning heeft meer te maken met de opdracht die zij gekregen hebben. Deze verschijning, hier liggen lessen in voor het ambtelijke leven en voor de ambtelijke roeping. Dat wil natuurlijk niet zeggen dat hier geen lessen geleerd kunnen worden voor het persoonlijke leven. Want wat ambtsdragers moeten leren, dat moeten mensen ook in hun persoonlijke leven leren. De zee van Tiberias. Jongens en meisjes, dat ligt in het noorden. In het noorden ligt Galilea. En ja, dat had de Heer Jezus beloofd. En de vrouwen hadden het gezegd. Dat zijn discipelen, zegt mijn discipelen en Petrus, dat ze naar Galilea moeten gaan en al daar zullen zij mij zien. Nou, Simon Petrus had de Heere al gezien in Judea. En de Heere was ook verschenen aan de discipelen in Judea. Daarna zagen ze hem niet meer en zijn ze naar Galilea gegaan in gehoorzaamheid. En daar hebben ze gewacht op zijn komst. Ze zijn dus uitziende, verwachtende naar de vervulling van de belofte. Kijk, zulk soort verschijningen zijn nooit zonder dat er plaats voor gemaakt is. Zelfs in het leven van Simon Petrus was voor die persoonlijke ontmoeting plaats gemaakt. Hij was eerst in het graf geweest en hij was verwonderd. En dan verschijnt de Heer aan hem. Hier was een belofte aan vooraf gegaan. Ze zijn uitziende, wachtende, verlangende. Aan de zee van Tiberias, allerlei herinneringen komen boven. Want hier hebben ze vroeger geleefd. En hier heeft de Heer hen geroepen. Persoonlijk geroepen, inwendig geroepen. Maar hier zijn ze ook tot het ambt geroepen. De Heere heeft gezegd, ik zal u vissers der mensen maken. En al die gedachten, die komen hier natuurlijk boven. En hoe openbaart de Heere zich dan? Het wordt heel uitvoerig beschreven, eigenlijk stapje voor stapje. Hij openbaarde zich aldus. Er waren tezamen Simon Petrus, Thomas, gezegd Didymus, hij is er ook bij, Nathanael, die van Kana was, en de zonen van Zebedeus en twee anderen. Wie die anderen zijn, weten we niet. We denken aan Andreas en Filippus. Maar dat is niet met zekerheid te zeggen. En het duurt lang. Wachten duurt altijd lang. Uitzien, ook al duurt het nog zo kort. Als je iemand verwacht, jongens en meisjes, waar je heel erg naar uitgekeken hebt. En je staat voor het raam, dan duurt het altijd lang. Wachten op iets moois, dat duurt altijd te lang in onze beleving. En zo is het ook bij Gods kinderen. Zo is het hier ook bij de discipelen. En op een gegeven moment houdt Simon Petrus het niet meer uit. Hij zegt, ik ga vissen. Dat heb ik vroeger ook altijd gedaan. En we zijn hier bij de zee van Tiberias. Ik ga vissen. Is dat goed? Als je de verklarers daarop naleest, dan kom je twee verschillende meningen tegen. En sommige verklarers zeggen, ja, wat Simon Petrus hier doet is heel goed. En dat is goed om twee redenen. In de eerste plaats, er moet brood op de plank komen. En vroeger zorgde de Heer Jezus voor hen, maar nu moeten ze voor hun eigen eten zorgen. Dus ja, hij moet aan het werk, is goed. En anderen zeggen, ja, het is goed, want ledigheid is des duivels oorkussen. Niks doen is niet goed. Dus prima dat ze gaan vissen. Maar anderen zeggen, nee, dit hadden ze niet moeten doen. Waarom hadden ze dit niet moeten doen? Het is eigenlijk een vorm van ongeloof. De Heere heeft hen uit de visserij gehaald. Zij hoefden dat werk niet meer te doen. En zij moesten zich op hem verlaten. Ze schijnen niet meer te geloven dat ze vissers der mensen zullen worden. Ze hadden het beter niet kunnen doen. Ze hoefden niet ledig te zijn. Simon Petrus had beter kunnen zeggen, ik ga bidden. In plaats van, ik ga vissen. Wat is onze mening? Ik denk inderdaad, de Heer Jezus heeft hen niet bestraft. En als de Heer Jezus zijn discipelen niet bestraft, ga ik het ook niet doen. Maar ik denk wel dat het voorgekomen is uit moedeloosheid. En moedeloosheid is niet een goed beginsel. De tijd van hun uitzending was nog niet gekomen. En niets is moeilijker dan wachten. De belofte is de vervulling nog niet. De Heer Jezus had gezegd, een kleine tijd en ge zult me niet zien. En wederom een kleine tijd en gij zult mij zien. Maar zelfs die kleine tijd konden ze niet overbruggen. De uitgestelde hoop krenkt het hart. En daarom hadden ze beter door het geloof wachtend kunnen blijven uitzien met de dichter van Psalm 130. Ze krijgen vannacht ook wel een hele grote les. Ik ga vissen. En de andere discipelen zeggen, wij gaan ook met u. Wij houden het ook niet meer. De een sleept soms de ander mee. Dat kan zijn dat twee kinderen van God elkaar aan mogen steken, zoals in een vuur. Je wel eens hebt dat de ene kool de andere kool aansteekt. Zo is het ook wel eens met Gods kinderen. Wat is dat groot als dat mag gebeuren. Maar het is ook wel eens andersom. We hebben gehoord dat Maria een verkeerde boodschap bracht bij Johannes en Peter. Ze hebben de Heere weggenomen. En zo kan het ook zijn dat Gods kinderen elkaar meeslepen in de moedeloosheid. In plaats van dat ze elkaar opbeuren. Het is een verloren zaak. En ze gingen uit en ze traden terstond in het schip en in die nacht vingen ze niets. Ze maken er haast mee, terstond. En ze zullen echt niet uitgevaren zijn toen het al donker was. Maar in die nacht vingen ze niets. Waarom? Iedere keer als ze de netten ophaalden, jongens en meisjes, zitten niks in. Helemaal niks. Niet één klein visje. Is er geen vis? Ja, er is genoeg vis, dat zullen we straks zien. Er is genoeg vis in de zee van Tiberias. Dat is niet het probleem. Hebben ze er geen verstand van dan? Ja, zeker hebben ze er verstand van. Ze hebben heel veel ervaring. Dit zijn beroepsvissers. Zij weten zeker wel waar ze mee bezig zijn. Waarom vangen ze dan niets? Dat is een sprake van God. Dat heeft hen wat te zeggen. Gods voorzienigheid gaat over alle dingen. Gods voorzienigheid gaat ook over de vissen. En ook over waar ze zwemmen. En ook of ze een net inzwemmen of niet een net inzwemmen. Dus waarom vangen ze niets? De Heere wil hen laten vastlopen. De Heere wil zijn kinderen altijd laten vastlopen. Abraham moest vastlopen. En later moest hij weer opnieuw vastlopen. En deze discipelen moeten weer opnieuw vastlopen. Kijk, in Lucas 5 heeft Simon Petrus gezegd: Heere, op uw woord zal ik het net uitwerpen. Maar dat woord, jongens en meisjes, dat had hier niet geklonken. Hij heeft het net niet uitgeworpen op het woord van de Heere Jezus. Hij heeft het zelf gedaan. En nu wil de Heere hen een les leren voor hun ambtelijke dienst. Dat ze altijd moeten luisteren naar hem en afhankelijk zijn van zijn opdracht. Heel vaak zullen ze straks ook tevergeefs het net uitwerpen. In het ambtelijke leven is het ook zo vaak dat er niets gevangen wordt. Maar kijk eens op de Pinksterdag. Op uw woord zullen wij het net uitwerpen. Dat wordt een wonder in een weg waarin een mens persoonlijk en ambtelijk er helemaal tussenuit gaat. Welzalig hij die al zijn kracht en hulp alleen van u verwacht. Iedere keer zijn wij weer iets. En we moeten niets zijn, hebben we gehoord in de belijdenisdienst. Dus na een tijd van wachten, daar is die tijd voor bedoeld. Dat is geen tevergeefse tijd. De Heer Jezus wacht niet voor niets. Zij moeten eerst de les goed geleerd hebben. Want anders dan is zijn openbaring niet tot een wonder. We gaan naar onze tweede gedachte. Tot een onvergetelijke les. Er staat: als het nu morgenstond geworden was, zo lang morgenstond. Ze hebben dus heel de nacht gevist dat ze het zo lang volgehouden hebben. Ja, ze gaven het niet op. Dat was hun eer te na. Een mens is zomaar niet uitgewerkt. Een mens geeft het zomaar niet op. Want ja, dan moet je met je eigen onmacht voor de dag komen. En dat wil een mens niet zo graag. En toch, gemeente, hoe eerder een mens uitgewerkt is, hoe beter dat het is. Daar zijn nou die vruchteloze nachten van arbeid, ook in geestelijk leven, voor bedoeld. En dat is tegen vlees en bloed. Maar het is zo nuttig. Het is ter ontdekking. Het zijn geen gemakkelijke lessen, maar het zijn lessen die je nooit meer vergeet. De Heer Jezus openbaart zichzelf. Laat dat ook vanmorgen weer de les zijn. De Heer Jezus openbaart zichzelf aan uitgewerkte mensen. Hij stapt niet aan boord van het schip, jongens en meisjes, en zegt: wacht eens, ik zal jullie eens even helpen. Dan gaan wij het samen doen. Nee. De Heer Jezus wacht tot ze doodmoe in de vroege morgen stond, uitgewerkt terugkeren naar de haven. Dan kunnen ze later nooit zeggen: kijk, dat hebben wij samen gedaan. Nee, straks moeten ze zeggen: dat heeft hij alleen gedaan. De Heer Jezus werkt altijd aan op de eer van God en op de eer van zijn middelaarschap. Toen het nu morgenstond geworden was, stond Jezus aan de oever. Hij stond er al. Hij kwam niet, maar hij stond er al. Hoe lang heeft hij er gestaan? Dat weet ik niet. Misschien wel de hele nacht. Maar in ieder geval, hij heeft hen zien tobben. Hij heeft hen zien zwoegen. Waarom heeft hij ze niet eerder geroepen? Omdat het nog de tijd niet was. Eerst moest hun eigen verwachting gebroken worden. Niet zomaar een deukje krijgen. Nee, echt helemaal gebroken worden. Ze moesten met alles van zichzelf ten onder gaan. En dat is altijd de les geweest. Die kun je honderden keren in de Bijbel terugvinden, dat de Heere zo werkt. En wij zijn daar vijand van ontdekkende genade. We zeggen, als het zo moet, dan hoeft het van mij niet. Nee, dat begrijp ik, maar zo moet het wel. Want als het zo niet gaat, dan is het geen wonder. Als het zo niet gaat, dan kennen wij het werk van Christus niet. Hij houdt zich verborgen. Hij openbaart zich niet. Hij staat zomaar rustig te kijken. Hij wacht tot ze uitgewerkt zijn. Hij wacht om genadig te zijn. Stond Jezus op de oever. Hij openbaarde zich aldus. Dus er staat niks voor niks hier. Op deze manier gaat het, wil Johannes eigenlijk zeggen. Doch de discipelen wisten niet dat het Jezus was. Hoe is dat nou mogelijk? Ze hebben 3 jaar met hem op de aarde gewandeld. En ze hebben hem ook na zijn opstanding al gezien. En nu weten ze niet dat het Jezus is? Nee, waarom weten ze dat niet? Omdat daar het licht van boven voor nodig is. Ze wisten ook wel dat de Heer Jezus op zou staan, maar toen het graf leeg was, wisten ze het niet dat hij opgestaan was. Het is in uw licht zien wij het licht. En dat is hier weer precies hetzelfde. Dat is ook na ontvangen genade zo. Je kunt het niet doen met wat geweest is. Het licht moet opnieuw opgaan. De Heer houdt hun ogen ook dat ze hem niet kennen. Dat is ook een uitdrukking die we verschillende keren in de Bijbel lezen. En dat kunnen tijdgelovigen niet begrijpen. En willen daar niet van weten dat er een openbaring nodig is. Anders gezegd, dat het werk van de Heilige Geest nodig is. En dat de Heere dat doet op zijn tijd en op zijn wijze. Jezus dan zei de kinderkens, hebt gij niet enige toespijs? Kinderkens, dat klinkt heel vriendelijk. Dat alleen al had hun hart moeten verbreken. Daar spreekt een bijzondere betrekking uit. Maar ze horen het niet eens. Ze zijn zo druk met alles wat er in de achterliggende nacht is gebeurd, met hun ongeluk en met hun schande. Hebt gij niet enige toespijs? De Heer Jezus vraagt niet, hebben jullie een maaltijd voor mij? Hij heeft dan helemaal niet nodig. Straks dan staat er een hele maaltijd klaar als ze aan de oever komen. Dus daar gaat het niet om. Nee, deze vraag is bedoeld om hen te ontdekken. En om hun hart uit te laten storten voor de Heer. Hebt gij niet enige toespijs? Wat is toespijs? De Heer vraagt hier niet om brood, maar om toespijs. En spijs is brood en toespijs, jongens en meisjes, dat is wat je erop doet. Dus als je een boterham hebt en je smeert er jam op of pindakaas, dan is dat is de toespijs. Dat vraagt de Heer alleen. Hebben jullie iets voor op het brood? Heb je een visje voor op het brood? Hebt u iets uit de voorraad voor mij? In het oorspronkelijke woord staat dat de Heer Jezus dat zo vraagt, dat hij verwacht dat ze dat wel niet zullen hebben. Er is 1 woordje toegevoegd, dat kun je in onze taal niet meer terugzien. Maar als dan zo'n vraag gesteld wordt, dan lees je uit dat woordje dat een ontkennend antwoord wordt verwacht. Dus de Heer Jezus zegt eigenlijk, jullie hebben zeker geen toespraak. Jullie hebben zeker niets. Hij wil dat ze met hun nood voor de dag komen. Hij wil dat ze het eerlijk belijden. En dat is moeilijk. Want deze discipelen zijn mannen, jongens en meisjes, net als jullie en ik. Ze zouden heel graag met een vol net aan de kant gekomen zijn. En ze zouden heel graag gezegd hebben, kijk, dit hebben wij gevangen in deze nacht. En nu kunnen ze helemaal niets laten zien. En dat is zo moeilijk. Er zijn zoveel mensen die hebben volle netten. En als je hen hoort vertellen, zeggen ze, kijk, dit hebben wij gevangen. Dit hebben we allemaal onder de prediking bij elkaar gevangen. En in ons leven bij elkaar gevangen. Maar wat je wel eens mist, dat is de ontdekkende genade. Ik heb wel eens gezegd dat een ouderling op een huisbezoek aan mij vroeg, bent u wel eens aan een eind gekomen? En dat was ik toen nog niet. Dat was een hele ontdekkende vraag. En deze mannen moeten weer opnieuw aan een eind komen. En dat moeten ze ook nog toegeven. En daar zijn ze eigenlijk niet aan toe. Hebt gij niet enige toespijs? En ze zeiden, nee. Heel onvriendelijk. Die man is zo vriendelijk en zij zijn zo onvriendelijk. Het is zo smartelijk. Eigenlijk is er weerstand in hun hart. Kijk, die prediking, gemeente, dat alles van de mens eraan moet. Ik kan me best wel voorstellen dat er mensen zijn in de gemeente die zich daar aan ergeren. Er zijn ook wel mensen die dat zeggen, dat ze zich daar aan ergeren. En ik kan het best wel begrijpen. Want de discipelen die ergeren zich daar ook aan. Die vinden het ook niet fijn om met een leeg net aan de kant te komen. En toch wil de Heere hen daar hebben. Jezus openbaarde zich aldus. Nee, zeggen ze. We hebben helemaal niks. En dan zegt hij, werp het net aan de rechterzijde van het schip. Jullie moeten het anders doen. En ze weten niet dat het Jezus is. Dus het is een heel groot wonder dat ze straks gaan doen wat hij zegt. Ja, hij spreekt als machthebbende. We zien hier dat hij bezig is om plaats te maken voor de openbaring. Als ze geen gezag in die stem gehoord hadden, dan hadden ze tegen die vreemdeling gezegd, waar bemoeit u zich mee? Dit is onze zaak. We hebben niks om aan u te verkopen, dus gaat u maar weer. Maar nee, dat durven ze niet. In zijn woord ligt een gezag. Werp het net aan de rechterzijde van het schip. Zouden zij het niet weten? Wat het beste is? Een dubbel wonder eigenlijk dat ze toch gehoorzaam zijn. Wat is dat nu voor raad? Ook dat is niet zo eenvoudig. Als je de verklaringen naleest, kom je ook weer tegenstrijdige verklaringen tegen. Er zijn verklarers die zeggen, dit is een heel wonderlijk bevel. Want het was niet gebruikelijk om het net te werpen aan de rechterzijde, maar juist aan de linkerzijde van het schip. Het was gebruikelijk om het net te werpen tussen het schip en de oever. En dan zo langs de oever te varen, zodat je de vissen als het ware in het net drijft. En dit bevel zou dan gaan tegen de regels in. Tegen de kunde van de vissers in. Dat zou kunnen. De leer van vrije genade gaat ook tegen de regels van de wetenschap in. Mensen willen alles beredeneren, maar nee, de prediking die de discipelen moeten gaan brengen van vrije genade, hij is ook niet volgens de regels van het verstand en van de wetenschap. En anderen zeggen, ja, dat vissen aan de rechterzijde, dat is niet zo'n probleem, dat kwam ook wel voor. Maar nu waren ze aan het vissen aan de linkerzijde en de Heere zegt, doe het nou eens aan de andere kant. En dan zou eigenlijk de les zijn, dat ze moeten leren op uw woord, zullen wij het net uitwerpen. En dan zal de Heere zijn zegen eraan verbinden. Dat is het verschil. Of de Heere zijn zegen eraan verbindt of niet. Werpt het net aan de rechterzijde van het schip en gij zult vinden. Vast en zeker, dat is een belofte. En die belofte, die dringt tot hen door. Gij zult vinden, er is wel vis, maar de Heere heeft expres die vis uit het net gehouden. Als ze vangen, is dat het resultaat van zijn werk, van zijn almacht. Hij zal laten zien dat hij alles kan. We hebben er gisteren bij stilgestaan op de doopzitting. Mij is gegeven alle macht. In de hemel en op de aarde. Zo gaat de Heer Jezus zich aan zijn discipelen openbaren in zijn goddelijke heerlijkheid. En ze doen het. Ze wierpen het dan. Ze gehoorzamen. Nachten gezwoegd. Je zou zeggen, we gaan het niet meer doen. We proberen het niet meer. Maar als de Heer spreekt. Misschien kent u dat uit uw eigen leven. Je hebt iets 1000 keer geprobeerd. Je hebt er zo vaak om gevraagd. Je bent er zo vaak mee bezig geweest. Je zegt, ik doe het nooit meer. En dan spreekt de Heer en dan toch, ja, dan kan het niet anders. Want hij spreekt met gezag. Hij spreekt als machthebbende. Zij wierpen het dan. En konden het zelf niet meer trekken vanwege de menigte der vissen. De Heere brengt de vis in het net, in zijn goddelijke voorzienigheid. Waarom? Met het doel om de ogen van deze mannen te openen voor zijn middelaarsheerlijkheid. De Heere Jezus openbaarde zich aldus. Hij gaat ze zien dat ze in hun eentje niks kunnen bereiken. En dat ze straks in het ambtelijke leven vast zullen lopen. Als ze niet afhankelijk zijn van hem, maar dat hij alle dingen kan. Mij is gegeven alle macht in de hemel en op de aarde. Het gaat eigenlijk helemaal niet om die vis. Maar die vis is een teken waardoor de Heere Jezus zich openbaart, bekend maakt. Het is een wonderteken wat geschiedt. Hij brengt de vis bij het net en hij brengt de net bij het vis, bij de vis. En zo zal het ook straks gaan als ze uit mogen gaan op de wereldzee om het net van het evangelie te werpen en vissers der mensen te zijn. De Heer gebruikt dit teken om hen aan zijn voeten te krijgen. Straks dan zal dit gebeuren nog heel vaak terugkomen, denk ik. Als ze keihard gewerkt hebben in de dienst des Heren en het heeft niks opgeleverd. Dan gaan ze in de gedachten weer terug naar deze nacht. En dan moeten ze het opnieuw zo doen, werp het net aan de andere zijde. Niet in uw eigen kracht. Niet vertrouwend op uw eigen vermogen. Niet ziende op uw eigen ervaring. Want ik zal u wel laten zien hoe dwaas dat u bent en hoe onmachtig dat u bent en hoe onkundig dat u bent. Maar ik geef mijn zegen alleen aan diegenen die het alleen van mij verwachten. Niet wij samen, maar ik alleen. Onze tweede gedachte, een onvergetelijke les. Ambtelijk, maar ook persoonlijk, zo nodig om te leren. We gaan naar onze derde gedachte met een troostvolle openbaring. Eer dat we daar nog iets van zeggen, gaan we zingen op Psalm 77 en daarvan het 7e en het 8e vers. Ik zal gedenken hoe voor deze ons de Heer heeft gunst bewezen. Ik zal de wonderen gadeslaan die gij hebt vanouds gedaan. En het 8e, heilig zijn, o God, uw wegen. Niemand spreekt uw hoogheid tegen. Wie is een God als gij, groot van macht en heerschappij? We noemden nu Psalm 77, daarvan het 7e en het 8e vers. Onze derde gedachte met een troostvolle openbaring. Want de Heer Jezus is bezig om zichzelf te openbaren door zijn goddelijke deugden te laten schitteren, zijn almacht tegenover hun onmacht, zijn wijsheid tegenover hun dwaasheid. En dat gebruikt hij om de schellen van hun ogen te laten vallen, zichzelf te openbaren en hen naar zich toe te trekken. Want nogmaals, het gaat niet om de vis, maar het gaat om hem. En het gaat om de les die zij hun hele leven lang nodig hebben. De discipel dan, welke Jezus lief had, heb je het weer? Dat zijn we al eerder tegengekomen. Niet dat Johannes hier zegt dat hij de Heere Jezus zo lief heeft, maar het is hem altijd zo'n wonder dat de Heere hem lief had. En hij gebruikt zijn naam niet eens, hij is niet hoogmoedig, hij is juist ootmoedig. Maar dit mocht hij weten. En hij was bij het graf, was hij de eerste. Weet u dit nog, jongens en meisjes? Hij zag het. En hij geloofde, toen hij die zweetdoek zag liggen en die andere doeken, hij zag het en hij geloofde. En hier is hij weer de eerste, hij zag het en hij geloofde. Hij leefde heel dicht bij de Heere. En hij is een vriend gebleven van Simon Petrus. Die bleven samen, die twee. Dat zie je hier bij de Zee van Tiberias. Ze zijn onlosmakelijk aan elkaar verbonden. Je zag het bij het graf. En Johannes is erbij geweest toen Simon Petrus de Heer Jezus verloochend heeft. Maar hij heeft hem nooit laten vallen. Hij kende zichzelf. En hij voelde zich geestelijk nauw verbonden. En hij stoot Petrus aan. Hij zegt: het is de Heere. Het is de Heere. Hij is gekomen. Hij verschijnt zomaar plotseling midden terwijl ze aan hun werk zijn. Dat kan. Meestal verschijnt de Heere in de kerk. Dit is de plaats waar zijn woord en waar zijn geest is. Daar moet je het van verwachten. En als je bij Gods kinderen op bezoek komt, dan hoor je dat als het goed is ook terug. Dat is Gods gewone weg om hen te leiden door de prediking van het woord in zijn huis, in zijn inzettingen. Maar Matthew Henry zegt, soms, gewoonlijk openbaart de Heere zich in zijn inzettingen, maar soms ook tijdens hun werkzaamheden. Dat zijn uitzonderingen. Je hebt ook mensen die kunnen alleen maar van die uitzonderingen vertellen. Maar nee, dat zijn uitzonderingen. Twee keer is de Heere verschenen toen ze bijeen waren in de middellijke weg. En hier zijn ze aan het werk. Net als bij de herders, jongens en meisjes. Dat was ook tijdens hun werk. Ze hielden de nachtwacht over hun kudde. En zo kan het nog zijn dat een kind van God aan het werk is of bezig is om Gods woord thuis te lezen, dat de Heere daarin meekomt. Het is de Heere. Waarom ziet u dat nu pas? Omdat de Heere Jezus zichzelf openbaart. Omdat dat wonder licht laat vallen over zijn goddelijke heerlijkheid. En ik denk dat zijn gedachten ook teruggegaan zijn. De Heere maakt het oude nieuw. Het is niet de eerste verschijning. Ik denk dat zijn gedachten teruggegaan zijn naar Lucas 5. Dan moet je vanmiddag maar eens opzoeken, jongens en meisjes, in de Bijbel. Dan lees je van de wonderbare visvangst. Dat is dus al een keer eerder gebeurd. En toen heeft Simon Petrus gezegd, toch op uw woord zal ik het net uitwerpen. Toen was het ook een openbaring en dat komt bij Johannes terug. Dit is een nieuwe openbaring. De Heere maakt het oude nieuw. En de vrucht van die openbaring is dat het hen uitdrijft tot de Heere en aan zijn voeten brengt. Waar heeft het ons gebracht? Dat vragen we ook wel eens naar aanleiding van een avondmaalsgang. Waar heeft het u gebracht? Wat heeft het uitgewerkt? Dan kun je bij de discipelen ook hier heel duidelijk zien. Het doet wel iets. En het brengt hen ook ergens. De vrucht van de openbaring is dat ze hem herkennen. En dat ze tot hem uitgedreven worden. Het is de Heere. Simon Petrus dan horende dat het de Heere was, omgordde het opperkleed, want hij was naakt en hij wierp zichzelf in de zee. Ja, dat is Petrus. Dat moet je maar niet nadoen, maar dat is Petrus. Petrus blijft toch ook wel Petrus. Dat karakter is hij ook niet kwijtgeraakt. Onbesuisd, eigenlijk zonder na te denken, stapt hij overboord, de Heere. En dan zie je toch dat Simon Petrus de Heere echt lief heeft. Dat de Heere Jezus werkelijk alles voor hem is. En gebleven is, ook na zijn verloochening. Hij omgordde zich met zijn opperkleed. Hij had geen opperkleed aan. Hij had zijn opperkleed, je hebt een onderkleed en een opperkleed. En normaal gesproken, als je in het openbare leven bent, heb je altijd het opperkleed aan. Dat is niet ongepast om in je onderkleed over straat te lopen. Maar dat opperkleed, dat werd bij het werk wel eens uitgedaan. En dan kun je zien hoe hard, jongens en meisjes, Simon gewerkt heeft. Het was nacht en de nachten in Israël zijn altijd koel, maar altijd warm. Hij heeft zo keihard gewerkt dat het zweet hem over de rug gegutst heeft. Hij heeft zijn opperkleed uitgedaan. En nu gaat hij in het water springen. En dan zou je verwachten dat hij ook zijn hemd uitdoet, dat hij ook zijn onderkleed uitdoet. Je gaat je toch niet aankleden als hij in het water springt. Maar dat doet Simon wel. En waarom doet hij dat? Omdat hij naar de Heere gaat. En zo, in deze kleren, waar hij vannacht in gewerkt heeft, durft hij niet voor de Heere te verschijnen. Hij doet zijn opperkleed aan uit eerbied. Nou, de kleren doen er niet toe, dominee. Het gaat om de binnenkant, het gaat niet om de buitenkant. Nou, het gaat bij Petrus ook om de buitenkant. En ik hoorde pas iemand zeggen, zeg je dat ook als je naar een trouwerij gaat? De kleren doen er niet toe. Trek je dan ook je oude vale spijkerbroek aan? Nee, dan zijn mensen bezig, wat zal ik aantrekken? Dan ga je netjes naartoe. En jonge mensen, en ook ouderen, laat dat ook een les zijn. Hoe je naar de kerk komt. Het wordt weer warmer buiten. Maar je komt niet in je ondergoed naar de kerk. Nee, zeg je, dat doet toch niemand? Nou ja, sommige mensen lopen er soms bij alsof ze in hun ondergoed lopen als je ze tegenkomt. Zo kun je de Heere niet ontmoeten. Zo wilde Simon Petrus de Heere niet ontmoeten. Dat vraagt eerbied, dat vraagt respect voor de dienst van de Heere, voor de inzettingen van de Heere. En laat dat ook ons leven mogen stempelen. Het is heel goed om zondagse kleren te hebben. Die onderscheiden zijn van de kleren die je door de week draagt. Want we gaan naar het huis des Heren. We zijn daar waar de Heilige Geest van de Heren werkt. Hij omgordde zichzelf en hij wierp zichzelf in de zee. Is niet bang om te verdrinken. Nou, waarschijnlijk is het daar niet zo diep meer, want ze zijn in de, ja, de Heer Jezus is vlakbij, die heeft hen aangesproken en bij de oever is het water niet meer zo diep. Ja, en Matthew Henry schrijft, hij zal gedacht hebben indien Christus mij laat verdrinken, zodat ik niet tot hem kom, dan heb ik slechts verdiend wat ik gekregen wat ik verdiend heb, omdat ik hem verloochend heb. Hoe dat het precies geweest is, dat weten we niet. Maar één ding weten we wel. dat die man zich volkomen aan de Heere overgeeft en dat de Heere zijn hele hart heeft. Hebt gij mij lief, ja Heere? Gij weet dat ik u lief heb, hier hebt u mij. En dan springen ze allemaal overboord, Johannes ook en Thomas. Nee, gelukkig niet. Gelukkig niet, waarom gelukkig? Jongens en meisjes, als ze dat allemaal gedaan hadden, wat had er dan met de vis gebeurd? Dan hadden de vissen weer weggezwommen. Het is maar goed, het is heel mooi wat Petrus doet. Maar dat hoort bij Petrus. Het is maar goed dat ze het niet allemaal doen. Want dat zou met dat net niet goed gekomen zijn. Het is goed dat er ook anderen zijn. Die bedaard zijn. En die de verantwoordelijkheid voelen over de vis en die ervoor zorgen. Daar hebben ze ook de Heere voor nodig, want ze konden het niet trekken, staat er. Zo zwaar is het. Dus die hebben ook de Heere nodig. Die zijn niet minder dan Simon Petrus. Maar er is onderscheid tussen Gods kinderen. Er is onderscheid tussen Gods knechten. Je moet u maar niet met elkaar vergelijken. Je hebt mensen die lopen het liefst zo'n onstuimige dominee na. Of anderen lopen het liefst misschien een hele rustige dominee na. Maar nee, het is goed dat ze er allebei mogen zijn in Gods koninkrijk. Ze hebben allemaal hun taak. En zo zorgt de Heere voor de vangst. Die anderen zorgen ervoor dat de vis aan de oever komt. En dat het wonder niet verloren gaat. Onderscheiden lessen. Maar de hoofdles van deze morgen is, gemeente, daar heeft de Heer Jezus op gewacht. Tot ze terugkwamen met een belijdenis van hun onmacht. Hebt gij niet enige toespijs? Niets. En als u op dat plekje mag komen, door ontdekkende genade, dan geloof ik niet dat de Heer achterblijft. Amen.